Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit de 91ste psalm en daarvan het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht. En wat daar verder volgt in vers 1 van psalm 91. Gemeente, de schriftlezing vanmiddag is uit het boek van de profeet Jesaja. We zullen lezen uit hoofdstuk 14 en beginnen bij het 24ste vers en dan lezen tot aan het eind van dat hoofdstuk. Jesaja 14 vanaf vers 24. En daarna doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Profetie tegen Assur. De Heere der Heerscharen heeft gezworen, zeggende: indien niet, ga gelijk ik gedacht heb, het al zo geschieden, en gelijk ik beraadslaagd heb, het bestaan zal, dat ik Assur in mijn land zal verbreken, en hem op mijn bergen vertreden, opdat zijn juk van hen afwijken, en zijn last van zijn schouder wijken. Dit is de raadslag, die beraadslaagd is over dat ganse land, en dit is de hand, die uitgestrekt is over alle volken. Want de Heere der Heerscharen heeft het in zijn raad besloten. Wie zal het dan breken? En zijn hand is uitgestrekt. Wie zal ze dan keren? Profetie tegen de Filistijnen. In het jaar toen de koning Achas stierf, geschiedde deze last. Verheug u nu, gij gans Palestina, dat de roede die u sloeg gebroken is. Want uit een wortel der slang zal een basilisk voorkomen, en haar vrucht zal een vurige, vliegende draak zijn. En de eerstgeborenen der armen zullen weiden, en de nooddruftigen zullen zeker nederliggen. Uw wortel daarentegen zal ik door den honger doden, en uw overblijfsel zal hij ombrengen. Huil, gij poort, schreeuw, gij stad, gij zijt gesmolten, gij gans Palestina, want van het noorden komt een rook, en er is geen eenzame in zijn samenkomsten. Wat zal men dan antwoorden den boden des volks? Dat de Heere Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, de tekst voor de prediking van dit uur vindt u in het gelezen gedeelte. En daarvan Jesaja 14, het laatste vers, vers 32. Waar wij lezen, wat zal men dan antwoorden aan de boden van het volk? Dat de Heere Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten zijns volks een toevlucht daarin zouden hebben. Laten we zingen uit de 33e psalm en daarvan het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Psalm 33, het 10e vers. Gemeente, straks na de prediking zingen we het vijfde vers van Psalm 28. Geloofd zij God wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilde horen. Psalm 28 en daarvan het vijfde vers straks na de prediking. We hebben ondertussen al heel wat opgezongen, gemeente. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En dat eerste vers wat we zongen over hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Weet u wanneer u dat kunt zingen? Dat kun je eigenlijk alleen maar zingen als je in Sion woont. Als je behoort bij de burgers van Sion, want dat is een volk dat werkelijk veilig is. Daar woont God. En daar waar God woont, daar toont hij ook zijn bescherming en zijn zorgende liefde. Daar kan geen leed ons treffen. Daar kan geen kwaad ons doen wankelen. In Sion. Maar dan is dat Sion ook wel de enige plek waar dat kan. Nergens elders in de wereld is een plaats waar we veilig zijn. En als ik dan in deze coronatijd spreek over veiligheid, dan is dat inderdaad ook een veiligheid tegen het virus. Dat de Heere een mens, een zwak, broos, sterfelijk mens, vatbaar voor allerlei infecties en allerlei verkeerde dingen die om ons heen zijn, onzichtbaar vaak, dat de Heere in de nood van deze tijd, in de bedreiging door het virus, een mensenkind ook zijn bescherming biedt. Daar in Sion is het veilig, want daar is de Heere en daar in dat Sion wordt gezegd dat de Heere ook niet meer, dat mensen ook geen hinder en geen last meer hebben van alles wat er in deze wereld hen kan plagen en verontrusten vanwege die bescherming van boven. Maar dan moeten we daar wel zijn. En dat is de boodschap die wij in onze tekst, in dat woord van de profeet Jesaja vinden, in de woorden die we zojuist als onze tekst hebben gelezen. In Sion, en dan ook alleen in Sion, is veiligheid. Waar, in welke tijd klinkt deze boodschap? Welke weg wijst deze boodschap? En welke troost biedt deze boodschap? Ja, we kunnen onze tekst natuurlijk eenmaal losmaken uit de tekstverband, maar dat is nooit verstandig. Het woord van een tekst, dat kun je wel uitselecteren en als een aparte preekstof nemen, maar je moet toch altijd eerst ook nog weer even kijken, waar staat dit woord? In welk tekstverband zegt de Heere dit? En dat is in onze tekst ook het geval. Wij moeten ook eens even op het tekstverband letten. En dan dat allerlaatste stukje van datgene wat de profeet in hoofdstuk 14 schrijft en gesproken heeft, dat heeft hij gesproken als een profetie tegen de Filistijnen. Zo wordt dat ook aangegeven boven vers 28. Een profetie tegen de Filistijnen. Want van tijd tot tijd worden de profeten door de Heere geroepen om ook een aantal dingen te zeggen, niet tot het volk Israël, maar tot het volk van, ja, welk ander volk ook, de Moabieten, de Ammonieten, de Edomieten, de Syriërs, de Assyriërs, de Babyloniërs en in dit geval de Filistijnen. En als we nu eens even kijken wat die profetie tegen de Filistijnen dan inhoudt, dan zegt de Heere tegen die Filistijnen door middel van de profeet dat ze zich maar beter niet zo blij moeten maken. dat ze zich maar niet zo moeten verheugen als ze de tijding horen dat de roede die hen sloeg gebroken is. Kennelijk is er een roede van de Heere geweest, maar die roede is gebroken. En de Heere heeft de mogelijkheid. Gemeente, ik moet even onderbreken. Ik moet, jammer genoeg, maar de Heere hoop ik dat me de gelegenheid geeft om verder te gaan. Ik moet eerst nog even naar het toilet. Misschien kunt u een psalm zingen. Misschien zingt u het tweede vers van psalm 91. Marianne, kom jij ook even mee? Dankt gemeente voor het geduld dat u opbrengt. Dat heb je als je een oude predikant uitnodigt om een kerkdienst te houden. Met behulp van de Heere hoop ik de draad weer te kunnen oppikken en verder te gaan waar ik zojuist de preek afbrak. Het ging over de Filistijnen. Daar had de Heere een woord voor en een woord van waarschuwing was het. Een woord van waarschuwing in die zin dat de Filistijnen zich maar niet zo moeten verblijden vanwege het feit dat de roede die hen getroffen heeft nou verbroken is. Waar slaat dat op? Wat was die roede dan waar de Filistijnen van verlost werden? En wie had die Filistijnen dan van die roede verlost? Wel, dat maakt de profeet ook duidelijk. Die roede die hen sloeg, dat was de roede die de Heere gebruikte. En de Heere gebruikte die roede om dat volk van de Filistijnen, trouwens niet alleen het volk van de Filistijnen, maar ook de andere volkeren, te tuchtigen, te straffen voor de goddeloosheden die er in die volkeren waren. En dat had met name de Filistijnen getroffen. En hoe had de Heere dan die roede over de Filistijnen gebruikt? Welk volk wordt daarmee bedoeld? Het volk van Asser. En dat volk, dat wordt door de Heere nu machteloos gemaakt. Dat heeft de profeet een paar versen eerder gezegd als een belofte van de Heere in vers 25. Dat ik Asser in mijn land zal verbreken en hem op mijn bergen zal vertreden, opdat zijn juk van hem afwijken en zijn last van zijn schouder wijken. De Assyriërs, dat was het volk, dat machtige volk van Sanherib en Salmaneser, dat machtige volk, dat was een tuchtmiddel in Gods hand om andere volkeren te slaan en te tuchtigen. Maar nu heeft God besloten dat aan de macht van Asser een einde zal komen en dat Asser verbroken wordt. En de Filistijnen zullen er geen last meer van hebben. Nou, dat is dan toch een blijde boodschap. Dan kun je toch verwachten dat die Filistijnen daar inderdaad blij mee zijn en dat ze juichen en dat ze hun blijdschap ook uitspreken. Ja, maar de Heere zegt, Asser is niet het enige gevaar. En deze stok is wel gebroken, maar ik heb nog andere middelen om volkeren te tuchtigen. Ik heb ook nog een slang. En die slang wordt een basilisk. En die basilisk, die wordt een vurige, vliegende draak. Dat staat ook in dat 29e vers. Uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen. En de vrucht van haar zal zijn een vurige, vliegende draak. En dus is het voor de Filistijnen nog niet afgelopen. En wie bedoelt de Heere dan? Met die draak? Met die slang, met die basilisk, dat zegt de Heere er ook bij. In het 31ste vers, daar heeft hij het over een rook uit het noorden. Uit het noorden, ja. En een rook uit het noorden, ja. En de rook uit het noorden, daar bedoelt de profeet mee, er komt een ander machtig volk. Ook uit het noorden. En dat is het volk dat een eind maakt aan de macht van Assyrië. En dat volk dat een eind maakt aan de macht van Assyrië, dat is het volk van de Chaldeeën, van de Babyloniërs. En die zijn onderweg. Die zijn al in aantocht. En die zullen doen wat de Assyriërs nog niet gedaan hebben. Die zullen het oordeel van de Heere nog verder voltrekken. Dat is de situatie zoals die was toen de profeet deze boodschap moest verkondigen. Je bent niet klaar als de Heere met één oordeel ophoudt en als het andere oordeel aanstaande is. Hebben wij ook zoiets meegemaakt? Hebben wij dat ook meegemaakt dit jaar? Dat wij dachten van de zomer dat het coronaprobleem opgelost was. En dat we ons blij gemaakt hebben. En dat we gedacht hebben, hè, gelukkig, dat is voorbij en we kunnen weer ademhalen. En we kunnen weer in grotere aantallen naar de kerk. En de mogelijkheden voor vakantie zijn er ook weer. En toen bleek dat er nog een andere stok is die de Heere gebruiken kan. En toen bleek dat corona nog helemaal niet weg is. En dat nu ook, zoals dat van de week bekend gemaakt werd, er ook hier op Urk een uitbraak dreigt. Zoals dat eerder nog niet geweest is. De Heere heeft nog meer mogelijkheden om ons ertoe te brengen eindelijk eens een keer tot bekering te komen. Want daar wacht de Heere op. Daar wachtte de Heere ook op, daar bij de Filistijnen. En dat kwam er niet, bekering. En dan moet de Heere nog doorgaan. Want hij wil toch dat doel bereiken. Dat mensen in de verootmoediging voor hem gaan bukken en buigen. En dat de Heere dan genade kan gaan betonen. Wel nu, gemeente, in deze situatie worden we verplaatst als we de boodschap van onze tekst gaan lezen. Het laatste vers. In die tijd dat de Assyriërs verslagen zullen worden, maar dat de Babyloniërs het oordeel van de Heere verder doortrekken. En dat kun je geestelijk natuurlijk ook zien. Als ik zojuist even de lijn doorgetrokken heb naar de actuele situatie rondom het coronavirus, dan kun je natuurlijk ook zeggen, heeft de Heere er ook nog iets mee te zeggen ten aanzien van de manier waarop zondaren zalig worden? Dan moet het toch ook in de weg van bekering. En als de Heere nu eens ons gaat ontdekken aan wie wij zijn en wat de zonde met ons gedaan heeft. En wat we door de zonde geworden zijn. En als de Heere ons er nu eens aan gaat herinneren dat we gevallen schepselen zijn die hem onteerd hebben, komen we dan tot de erkenning? Of proberen we die boodschap op een andere manier te verwerken? Of er eenmaal aan voorbij te leven? Gaan we het misschien proberen om zelf de zaak op te lossen en de verhouding tussen de Heere en ons te herstellen? En gaan we hard aan het werk om de Heere te behagen en goede werken te doen en vroom te worden en de zonde te bestrijden? En denken we dan misschien ook nog dat we daar enig resultaat in hebben? Kwamen we ooit wel eens in ons leven echt onder God te buigen? Kwamen we echt wel een keer in de schuld? Of wacht de Heere daar nog op? Als het dan nog gebeuren moet, laat het dan alsjeblieft gebeuren. We kunnen ons wel proberen te verzetten tegen de Heere, als hij ons keer op keer eraan herinnert dat we gezondigd hebben. Maar daar moeten we ons niet tegen verzetten. De Heere komt wel met harde maatregelen van tijd tot tijd en het valt echt niet mee om schuldenaar voor God te worden. Het valt echt niet mee om het te verliezen en dat ook tegen de Heere eerlijk te zeggen. Het is hard en voordat de mens zover komt, dan moet hij vaak alles op alles zetten om de drukkende hand van de Heere tegen te houden. En dan wordt David gewaar dat zijn sap veranderd werd in zomerdroogte, omdat hij niet wilde bukken. Maar dan bereikt de Heere zijn doel toch wel, als hij dat doel bereiken wil. En daarom Ook tegen de prediking die ontdekkend is, moet u zich niet verzetten. Ook tegen een prediking die van een mens niks meer overlaat, moet u geen verzet aantekenen. Het is een middel dat God gebruikt om ons te brengen waar hij ons hebben wil. We moeten toch een keer gaan worden wat onze tekst zegt. Wat zegt onze tekst dan wel? En nu komt er iets dat toch eigenlijk wel een beetje een bijzonderheid is. En dat maakt het lezen van dat laatste gedeelte van Jesaja 14 niet eens zo heel makkelijk. Het gaat hier, en zo werd dat aangekondigd, als een profetie tegen de Filistijnen. En dan werd tegen die Filistijnen gezegd, jullie moeten hier niet zo verblijden, want er komt nog veel meer, dat nog veel zwaarder kan worden dan die stok waarmee ik je geslagen heb. En wat komt er dan nog meer? Ja, dan in één keer, vers 30, dan gaat het over heel iets anders. Als je dan vers 29 gelezen hebt en je hebt dat oordeel horen aankondigen over die vurige vliegende draak, dan verwacht je dat het volgende vers erop doorgaat. Maar nee, in één keer spreekt dat volgende vers over de eerstgeborenen van de armen zullen weiden en de nooddruftigen zullen zeker nederliggen. Maar dat past er helemaal niet in. Dat is een woord dat helemaal niet geldt voor die Filistijnen. Daar heeft de Heere een hele andere bedoeling mee. Als je dan verder leest in vers 30, dan zeg je, ja, dat gaat wel weer over de Filistijnen. Uw wortel daarentegen zal door de honger doden en uw overblijfsel zal hij ombrengen. Ja, dat past in dat oordeel van die vurige vliegende draak. Maar hoe zit het dan met die verse, met die woorden in het begin van vers 30? En als je dan vers 30 gelezen hebt en je hebt dan gezien, dan gaat het weer over de Filistijnen, dan gaat vers 31 ook weer over die Filistijnen. Huilt gij poort, schreeuw gij stad, gij zijt gesmolten, gij gans Palestina. En dan komt dat woord over die rook uit het noorden. Maar dat vers dat ertussenin staat, en dat gaat niet over de Filistijnen, de eerstgeborenen der armen, de nooddruftigen. En nou ziet u, het is niet altijd zo makkelijk om, als we het woord van de Heere lezen, om precies te kunnen onderscheiden, daar wordt dit mee bedoeld en daar wordt dat mee bedoeld. Maar hier lopen twee profetieën door elkaar. En de Heere heeft Jesaja gebruikt om ze als het ware tegelijk te verkondigen. Een woord tegen de Filistijnen, een ernstig dreigement en een woord gericht tegen Gods eigen volk, het volk van Juda en van Jeruzalem. En als het daarover gaat, dan kunnen wij beter begrijpen wie met die ellendigste van de armen worden bedoeld. En wie dat zijn, degene die in onze tekst ook nog de bedrukten worden bedoeld. Wat is er namelijk aan de hand? Wel, ik zei het al, ze weten het nu. Ze kunnen het niet weten bij de Filistijnen. Er is een andere wereldmacht die gaat proberen de hele wereld te overwinnen. De Babyloniërs zullen komen. En daar zullen zij geen weerstand tegen kunnen bieden. Dat kleine Filistea. Maar ze kunnen met elkaar misschien wat bereiken. De kleinere volken kunnen een bondgenootschap sluiten. De kleinere volken, de Filistijnen, de Edomieten, de Moabieten, de Ammonieten en nog een aantal anderen. Ze kunnen met elkaar gaan overleggen en ze kunnen de krachten bundelen en ze kunnen een bond, een verbond sluiten en ze kunnen een alliantie vormen. En dan zijn ze misschien met elkaar in staat om nog wat tegenstand te bieden tegen die Babyloniërs. En dat hebben ze op het oog. En daarom zijn de boden van het volk in Jeruzalem gekomen. De bodem van het volk, ja, van de volkeren. Van de Filistijnen en van de Moabieten en van de Edomieten en van de Syriërs en van nog weer anderen. Ze zijn ook naar Jeruzalem gekomen. Want ze willen Jeruzalem, ze willen Juda er ook bij hebben in dat verbond. En Juda moet samen met de heidenvolkeren één vuist maken tegen de Babyloniërs. En daarover wordt onderhandeld in Jeruzalem. En daar gaat de profeet Jesaja zich ermee bemoeien. Op Gods bevel. En dan moet hij in Jeruzalem verkondigen dat zij verder geen werk moeten maken van dat bondgenootschap met de Filistijnen en met de andere volkeren. Dan moet de Heer, dan moet Juda in Jeruzalem weten dat de Heere wel een andere weg voor zijn volk weet. En dat hij het niet toestaat dat zijn volk een bondgenootschap aangaat, een compromis sluit met de wereld. Met de wereld die God niet vreest en die God ook niet dient. Daar mag het volk van Jeruzalem zich niet in mengen. En dus krijgt de profeet de opdracht: je moet tegen dat overleg in Jeruzalem zeggen, je moet ermee ophouden. Stuur die mensen, stuur die boden van de volkeren liever weg. Luister niet naar hun voorstellen. Je mag je er niet in mengen en in laten meenemen. Je hebt een andere bron en een andere toevlucht waar je je schuilplaats moet zoeken. Dat is de achtergrond van de tekst. En de weg die in dit woord gewezen wordt, gemeente, dat is de weg. Je moet in Sion terechtkomen. Daar. Daar alleen is veiligheid. Want Sion is van God begeerd. Het is met zijn woning hoog vereerd. Hier, zo heeft hij gezegd, die het al beheert. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Dat is de bedoeling van wat de Heere de profeet laat zeggen in onze tekst. En dat is het woord dat wel eens ook verwijst naar de enige veilige schuilplaats. Sion. Sion. Van God begeerd, ja. Door God ook gegrond. Gegrondvest. Daarom is Sion ook niet te bewegen. Sion staat op de bergen van Gods heiligheid. Sion ligt in het welbehagen Gods gefundeerd. Sion is niet alleen de stad waar de Heere wil wonen, maar het is ook de stad waar de Heere een antwoord geeft op het grootste probleem waar een zondaar mee in aanraking komt. En dat is niet dat er vijanden zijn en dat is niet dat de Assyriërs komen of de Babyloniërs. En dat is niet het gevaar van het coronavirus of van welk ander virus ook. Het grootste gevaar dat wij mensen lopen, dat is dat wij door de boze worden belaagd, dat wij door de zonde worden verleid, dat wij door de verborgen verleidingen worden meegetrokken. Dat is het wat een mens bang zou moeten maken. Daar liggen de gevaren. De duivel ligt op de loer. Bij iedereen. Bij jonge mensen. Altijd geweest en ook nu, bij ouderen. En elk mens is van nature niet in staat om de verleidingen en de listige aanslagen van de duivel op het eerste gezicht door te hebben. De mens is zo blind en zo verduisterd in zijn verstand dat hij soms al tot de zonde gebracht is in zijn denken voordat hij het in zijn woorden of in zijn daden toont. Maar de mens is soms al in zijn gedachten tot de zonde gebracht voordat hij er erg in heeft. Want de listen van de vijand zijn groot. Het is een slang, ja. Het is een basilisk. Het is een vurige, vliegende draak. Vergelijk hem daar maar mee. Het is iemand die ons onheil op het oog heeft. De mensenmoordenaar van den beginnen. De leugenaar. En alles wat hij zegt, dat is leugen en bedrog. Hij stelt het allemaal mooi voor. Hij stelt de zonde mooi voor en aantrekkelijk. Hij denkt ons te kunnen wijsmaken dat we de zonde kunnen doen en ongestraft kunnen blijven. Hij denkt ons te kunnen vertellen dat de Heere zo langmoedig is dat hij best begrijpt dat wij van tijd tot tijd ook in het kwaad vallen. En dat neemt de Heere dan echt niet zo zwaar op. En daar is hij echt niet zo direct over verbolgen. Al die leugens die de duivel al verzonnen heeft en waar wij voor open bleken te staan, maar ze zullen ontmaskerd moeten worden, gemeente, als even zoveel leugens. En het is een en al bedrog wat die slang, die verslang uit het paradijs, die nog altijd bezig is, ons probeert te veroorzaken. En daarom laten we er eens naar luisteren. Ook vandaag wordt die boodschap gebracht. Bescherming tegen het coronavirus. In de schaduw van de Allerhoogste zitten. Daar is veiligheid. Daar kun je bescherming zoeken. En daar mag je het ook nog zoeken. Maar bescherming tegen de zonde. Bescherming tegen het kwaad. Bescherming tegen de boze en zijn listige omleidingen. Verlos ons van de boze. Waar is die veiligheid? In Sion. En wie zijn dat dan? Wie zijn dat dan die in Sion die veiligheid leren kennen? Nou, dan gaan we nog even naar dat 30e vers. De eerstgeborenen der armen. Want het zijn die mensen die daar bedoeld worden. Die in Sion wonen. De eerstgeborenen der armen heten ze. De nooddruftigen heten ze. In vers 32 heten ze de bedrukten van het volk. Wat zijn dat, de eerstgeborenen van de armen? Dat zijn de allerarmsten. Die helemaal niks meer hebben. Wie zijn dat? De nooddruftigen. Dat zijn diezelfde mensen die nergens meer houvast aan hebben. Die niets meer overhielden. Die alles kwijtraakten. Leeg uitgeschud. Wie zijn dat, de bedrukten van zijn volk? Dat zijn die mensen die er ook achter komen dat ze zichzelf niet kunnen verlossen. Dat ze hun eigen armoede niet kunnen aanvullen. Dat ze hun eigen behoeftigheid, nooddruftigheid niet kunnen oplossen. Het zijn de mensen die leren zuchten, die bedrukt werden. De duivel heeft ze verleid en tot zonde gebracht. En de duivel komt nu bij hen om tegen hen te zeggen, jij hebt geen heil bij God. Je moet het je niet indenken ook. Je hebt misschien wel eens gedacht dat de Heere je God was en dat hij genade in je leven verheerlijkte. Maar denk je dat nog? Je hebt pas dit en dat uitgehaald. Je bent pas toen en toen in die dat kwaad gevallen. Denk je nu echt nog dat de Heere met jou van doen wil hebben? En met dat soort dingen worden ze aangevochten. En dan hebben ze geen hoop meer. Dan beginnen ze ook soms aan alles te twijfelen. Was het wel van de Heere wat ik altijd voor het werk van de Heere hield? Was het wel een ingreep van de Heere toen dat en dat in mijn leven gebeurde? Was het wel echt een gebedsverhoring? Was het wel echt van de Heere dat ik rust vond toen ik mijn hart eens voor de Heere heb mogen uitstorten? Was het wel echt van de Heere? En zo worden ze de bedrukten. En ze weten het niet meer. En ze zijn de weg kwijt. En ze hebben ook geen verwachting meer van zichzelf. En dan zegt de Heere, dat is nou het volk dat ik welkom heet in Sion. Die allerarmsten, die nooddruftigen, die bedrukten. En laten ze het maar goed weten. Jesaja, ga het ze maar goed vertellen. Want mijn oog heeft altijd deze mensen op het oog gehad. Ik heb ze gezien in hun worstelingen. Ik heb ze gezien in hun strijd. Ik heb ze gezien toen de twijfel toesloeg. Ik heb ze gezien toen ze zo machteloos waren. En de duivel niet konden weerstaan. En de zonde niet konden overwinnen. Ik heb ze gezien in hun teleurstellingen. In hun strijd. Ik weet van hun bedruktheid. Ik weet van hun nooddruft. Ik weet van hun armoede. Maar ik heb een plek voor hen opengehouden. En ze kunnen er terecht. Juist zulken kunnen er terecht in Sion. Juist zulken zijn welkom. Welkom zoals de spreeuw, zoals de mus, zoals de zwaluw zijn nest kon maken bij Gods altaren. Zo mogen die nooddruftigen daar ook een plekje zoeken. Sion. Wat is dan het geheim van Sion? Wat kunnen deze nooddruftigen daar vinden? Alles wat ze niet hebben. En wat ze toch nodig hebben. En wat is dat dan? Vrede met God. Dat hebben ze niet. Maar ze hebben het wel nodig. Vergeving van zonde. Ze hebben het niet. Maar ze hebben het wel nodig. En het is in Sion. Kijk maar. Daar staat die tempel. En daar staat het altaar. En daar worden de offers gebracht. En daar vloeit het bloed. En daar gaat de rook van het offer op. En daar wordt het offerdier geslacht. En daar spreekt God van verzoening. En daar is vergeving. Kijk eens naar die ene nooddruftige die naar de tempel ging. Ik denk aan de gelijkenis van de Heer Jezus. Was dat geen nooddruftige? Die tollenaar, die zo leeg en zo ellendig was, dat hij weliswaar niet uit de tempel kon wegblijven, maar tegelijkertijd ook wist en aangevochten werd met de boosheid en de verdorvenheid van zijn hart. En toen durfde hij amper binnen te komen en hij is nog maar net binnen of hij gaat zo ver mogelijk achter in die tempel staan. Want dichterbij mag hij niet komen. Dat wordt door zijn zonden belet. En de man, de arme man, hij weet niks anders te doen. Hij weet niets anders te zeggen dan dat ene. O God, wees mij de zondaar genadig. Wat is dat voor iemand? Dat is een van de allerarmsten, denkt u niet? Dat is een van de nooddruftigen. Dat is een van die behoeftigen en die bedrukten. En bedrukt was zij. Durfde zijn ogen niet opheffen naar de hemel. En toen, hij moest bukken. Hij moest buigen. En toen kon hij niet anders dan roepen tot de Allerhoogste. En maar de man was op het goede plaatsje. En dan was hij dan achter in de tempel. En daar kun je meer bedrukte mensen vinden, omdat ze verder niet durven komen. Maar daar zijn ze toch op de goede plaats. En daar weet de Heer ze te bereiken. En wat ze niet hadden verwacht, dat gaat juist daar gebeuren. En dat gaat dan gebeuren. Kijkt u maar, als de Heer Jezus het beeld van die tollenaar afmaakt, dan zegt hij, deze ging af. Naar huis weer. De tempel weer uit. Maar hij was er geweest. En hij wist dat hij er geweest was. En hij wist dat God er was. En dat God hem, had God hem bekendgemaakt. En dat was aan zijn ziel verklaard. En hij ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Zie je, dat is het geheim van Sion. Deelt u daarin. Hebt u daar ook kennis aan, gemeente? mag ik het heel dringend vragen. Juist, wij hebben toch een bescherming nodig. Wij hebben toch een schuilplaats, we hebben toch een toevlucht nodig. Als de oordelen losbreken, waar kunnen we veilig zijn? Bent u er al gekomen, langs de weg van de nooddruftigen? Hart, kunt u er in meekomen als de Bijbel ons dat beeld tekent? Als de psalmen ervan zingen, nooddruftigen zal hij verschonen. Zegt u dan ook wel eens in stilte tegen de Heere, Heere, hier zit zo'n nooddruftige. Wilt u ook mij verschonen? Aan armen uit gena uw hulpen ter verlossing tonen, Heere. Hier is zo'n arme. Wilt u aan mij ook uw hulpen ter verlossing tonen? Hij slaat hun zielen gaan. En als je nou in de kerk zulke psalmen meezingt, dan wat is het jammer dat we eigenlijk heel veel niet psalmen eigenlijk niet kunnen zingen. Je moet je beperken tot een aantal psalmmomenten, zo wordt dat wel eens genoemd. We kunnen echt niet meer met de hele gemeente. Maar dat is ook een gemis, of vindt u dat geen gemis? Ja, zeker moet dat op Urk een gemis zijn, want u zingt toch altijd graag. En dat was toch altijd een van de kenmerken, ook van de kerkdiensten op Urk. Het volle borst meezingen. En nu moet je ingetogen zingen, zo noemen ze dat. Dat is toch ook een armoede. Maar afgedacht daarvan, hebt u voor uzelf er hoop op dat u als zo'n nooddruftige, zo'n bedrukte, een plekje gekregen hebt. Daar bij Gods altaar, bij dat offer, bij dat bloed. En dan weet u, als het over het offer en het bloed gaat, dan gaat het over de Heere Jezus. Want dat is het offer. En dat is het bloed. En dat is de gerechtigheid. En daar ligt het antwoord op onze diepste nood. Daar is de veiligheid in leven en in sterven. Is Sion nog bereikbaar? Ja, Sion is nog altijd bereikbaar. En dan moet je niet aan het aardse Sion meer denken. Dat heeft zijn tijd voor een groot deel wel gehad. Maar Sion wordt ook de naam van de stad waar het vanmorgen over ging. Uit Openbaring. Sion wordt ook de stad van, ja, het nieuwe Jeruzalem heet dat toch in de Bijbel. En dat is toch de plek waar ze straks allemaal zullen zijn? Dat Sion. Dat Sion dat straks klaar zal komen. En dan zullen ze er allemaal zijn. En weet u wat er dan met al die allerarmsten gebeurd is? En met al die nooddruftigen. En met al die bedrukten. Als ze daar straks komen, dan zijn ze niet meer bedrukt. Dan heeft de duivel nooit meer vat op hen. Dan zijn ze verlost. Dan zijn ze niet meer nooddruftig. Dan zijn ze niet meer de allerarmsten. Dan zijn ze rijk in God. En dan hebben ze voor eeuwig deel aan het heil dat God in Christus door de Geest toegepast bewerkt heeft. En daar kregen zij deel aan. Hadden ze nooit gedacht. Er zijn tijden geweest dat ze het nooit durfden geloven. Maar het wordt werkelijkheid. Want God laat niet varen de werken van zijn handen. En zo mag ook vandaag het evangelie weer klinken, gemeente. Zo mag de boodschap weer uitgaan. Zoekt u veiligheid. U weet waar het te vinden is. U weet waar u zijn moet. Mag ik dan komen? Ja, als die allerarmsten mochten komen, dan mag het vandaag nog zo wezen. Als de bedrukten er mogen komen toen, dan mag het vandaag nog zo wezen. U hoeft niet bevreesd te zijn. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe God, wij zoeken nogmaals uw aangezicht. En wij danken u voor wat u ons vanuit uw woord wilde aanreiken. Er is een veilige schuilplaats. En die is bereikbaar. En daar kunnen mensen terecht. En we hebben ook gehoord wat dat voor mensen zijn. Mensen die nergens anders meer terecht kunnen. Mensen die het ook niet meer gaan proberen om het toch ergens anders te zoeken en te vinden. Mensen die het moeten hebben van u, van Sion en van de God van Sion. We hebben hun namen genoemd en u hebt hun namen genoemd. En de vraag voor ons allemaal is, was onze naam er ook bij? Waren wij zo'n arme, zo'n nooddruftige, zo'n bedrukte? Waren wij mensen die het in eigen kracht niet meer redden? Waren wij mensen die een makkelijke prooi voor de vorst der duisternis zijn? En die het tot schuld geworden is dat ze al het goed dat ze hadden doorgebracht hebben in de zonde. Zijn wij zulke mensen, heren? Ach, dan is er verwachting. Ja, dan is er zeker verwachting. Dan zult u de hoop van uw ellendigen niet beschamen. Dan zult u hun hulpgeroepen ook niet beschamen. Dan ontfermt u zich, want dat is uw werk, heren. En daar verheerlijkt u zichzelf in. Dat is uw werk, om zondaren zalig te maken. Dat hebt u op zich genomen. En dat hebt u besloten van eeuwigheid al. En dat voert u uit en dat bent u nog steeds aan het uitvoeren. En dat er vandaag nog gepreekt kan worden, dat is een bewijs ervan dat u met uw werk nog bezig bent. Heren, laat dat woord van u met ons meegaan. Laat het in onze harten een plaats ontvangen. Laten wij het in onze harten wegleggen, om er ook in de week die begonnen is nog eens over terug te denken. En het verder nog eens een keer in ons eigen leven toegepast te krijgen. En als we dan nog tot de ontdekking moeten komen, heren, dat wij van dat bedrukt zijn en van dat arm zijn eigenlijk nog niet zoveel weten. Dat wij eerder getekend worden onder het beeld van mensen die rijk en verrijkt zijn en die aan geen ding gebrek hebben. Laat het ons dan eens zien, heren, dat wat wij dan denken te hebben geen stand kan houden. En dat onze prestaties en onze godsdienstige dingen uiteindelijk ons ook niet kunnen redden. Maar dat het alleen het bloed, alleen de gerechtigheid van de Heer Jezus is. Ach, heren, dan komen we er ook niet met onze eigen goede werken en met onze eigen gerechtigheden en met onze eigen goede bedoelingen. Dat is allemaal uiteindelijk iets wat we kwijt moeten raken. En dat kan ook nog een hele worsteling zijn. Maar heren, gaat u uw gang maar. Doet u maar alles wat nodig is om een arm mens rijk te maken in Christus. Om een verloren mens op te richten door de zaligmaker. Doet u alles maar, heren, opdat wij uiteindelijk ons mogen verwonderen en verheugen in het werk van een goeddoend en een genadig drieënig God. Heren, wil wegnemen alle zonden. Wil ons genadig aanzien in de Heer Jezus. Heb dank ook, heren, dat we toch in de verkondiging van uw woord de boodschap nog uiteindelijk mochten doorgeven. En daar ook danken wij u heel hartelijk voor. Laat zo uw genade daarin ook verheerlijkt worden. O God, hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 46 en daarvan het derde vers. Geen onheil zal de stad verstoren die God ter woning heeft verkoren. 46, vers 3. Thank you. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.